Goedemiddag, Ton.
Goedemiddag.
Ja, 1 op de 10 foute veroordelingen. Zoals ik al zei, in het ergste geval. Hoe komt u aan deze cijfers?
Nou, er is een hele serie onderzoeken die je hebt gedaan. Als je kijkt ten aanzien van de levenslange, kun je kijken van hoeveel zitten er vast. Dat zijn er 630. En van hoeveel heb ik aangetoond dat ze onschuldig zijn. Dat is 4, inclusief Lucie de Berk. En dan zit je op 11,4%. Er zijn nog wat andere mensen die vaak genoemd worden door betrouwbare ervaringsdeskundigen, gevangenisdirecteuren, gevangenisdominees. Dus dat die 11% kan ook oplopen tot 17 of 20%. Maar dat gaat alleen om de ergere gevallen. Dus als je kijkt dat de grootplegers, dus moorden en verkrachtingen, dat ligt in de buurt tussen de 7 en de 15%. Kan ook 15% zijn. Maar als je het hebt over de grote massa, hè, dus de gewone diefstallen, bankovervallen, opstootjes en dat soort dingen, dat ligt eerder tussen de 4 en 7%.
Okay, het verschil is eigenlijk per misdaad wat voor cijfers we mogen aannemen.
Dat zou je gewoon moeten nakijken. In Amerika is daar een heel groot onderzoek geweest door. Daar heeft men alle gedetineerden van een gevangenis gevraagd van iets van 2000 gevangenen. En gezegd van nou, wat hebben jullie gedaan en wat heb je niet gedaan? En dan vind je dus inderdaad dat in de gevallen van verkrachtingen en moorden, het aantal mensen dat zich onschuldig verklaart in een aantal gevallen, dat percentage ligt hoger dan bij gewone.
En de eenvoudige doorsnee. Mogen we uitgaan van de eerlijkheid van deze gevangenen?
Dat is aardig, want ik heb zelf soort. Dat is precies natuurlijk het probleem. Het blijkt dat je in elk geval een reductie van 50 tot 60% moet gaan toepassen. Daar zijn ook redenen voor. De Innocence Project gaat ook uit van zogenaamde onschuldigen die zich aanmelden. En ook daar blijkt er ongeveer 50% toch uiteindelijk wel te liegen. Dus ja, daar moet je in elk geval 50% van aftellen. Maar dan kom je in Amerika, en in Nederland is een soortgelijk verhaal, dan kom je in de buurt van ander onderzoek dat uitgaat gewoon van heel veel verkrachtingen, die heeft men bekeken. En men is achteraf gaan kijken, zit het met het DNA wat gevonden is. En dan vindt men ongeveer tussen de 8 en 15% ook weer een percentage van mensen die uiteindelijk niet die verkrachtingen hebben gepleegd, waar ze wel voor veroordeeld zijn. Dus, en dat komt overeen ook met dat grote onderzoek naar die gevangenen. Maar in Nederland kon ik dat niet doen. We hebben niet zulke grote hoeveelheden. En krijg je ook geen toegang toe. Dus ik heb er andere manieren voor gebruikt.
Het blijft dus speculeren over wat de cijfers echt zijn, maar het lijkt een feit dat er.
Nee, dat wil ik. Laat ik dat meteen corrigeren. Wat ik heb gedaan is, er zijn verschillende methodes. Dus er zijn verschillende onafhankelijke methodes die dus, zou je kunnen zeggen, allemaal op zichzelf enigszins dubieus zijn. Het is precies wat u zegt van ja, hoe weet je dat, hoe weet je dat, hoe weet je dat. Maar nu is het zo dat als je dus verschillende onafhankelijke methodes hebt die met hetzelfde uitkomst ongeveer uitkomen, en dan bedoel ik niet dat ze 6,4 komen, hè, maar het is ergens tussen 4 en 6 procent, als dat eruit komt, dan is dat een reden om te denken dat die 4 tot 6 procent niet zomaar een wilde gissing is. Want als je verschillende methoden neemt en die komen gelijk op hetzelfde uit, dan is het wel heel toevallig, hè, dat precies altijd hetzelfde getal eruit komt.
Dus dan mogen we stellen dat daar toch waarheid in zit, omdat zoveel verschillende daarop uitkomen. Ja. Maar laten we dan voor nu inderdaad aannemen dat klopt, 10%. Ja. Laten we het even zo zeggen. Ja. Hoe kan het dat er zoveel fouten worden gemaakt in het strafrecht?
Nou, er is één heel groot probleem wat eigenlijk nauwelijks wordt onderkend. En dat is elke oordeel, elk vonnis van rechters is uiteindelijk een waarschijnlijkheidsoordeel. Ze krijgen nooit absolute zekerheid. Dus er is altijd een marge van onzekerheid. Nou, je kunt het vergelijken met een grote bol met 95 witte knikkers en 5 zwarte. Als je daar de eerste keer uit pakt, dan is het heel zeker of heel waarschijnlijk dat het een witte is. Pak je de tweede keer, dan is het nog een witte. Maar pak je 100 keer, dan is het al behoorlijk zeker dat je ook zwarte gaat pakken. Dus hoe vaker je daar in zo'n bol pakt met toch nog 5% onzekerheid, des te vaker gaat het mis. En er is een algemene waarschijnlijkheidsregel, dat als je dat maar lang genoeg doet, dan komt er op den duur komt er iets als 5% uit. Nou, dan moet je kijken, wat is de soort waarschijnlijkheidsmarge die rechters nemen. Nou, in het geval van moorden, hebben ze in elk geval in Zweden uitgevonden, en dat zal hier ook wel gelden, dat die waarschijnlijkheidsmarge in de buurt van de 83% komt te liggen.
Maar u zegt hiermee dat het een soort kansberekening is wat rechters doen?
Ja, nou, het is niet een kansberekening, maar het is de kans dat het misgaat. Dus bijvoorbeeld, kijk, als u in de buurt van de muur moord bent en u heeft dezelfde schoenen aan en u heeft dezelfde haar, dan heb je een goede kans dat u opgepakt wordt. Daar kan die rechter niks aan doen. Die rechter doet dus datgene wat redelijk is. Want die denkt van, oh, hier heb je een man, die heeft diezelfde schoenen en die heeft ook dezelfde haarkleur. En, nou, dat zou hem wel eens kunnen wezen. Dus voor de rechter is het tamelijk zeker. Alleen, dat soort dingen, er gebeuren dat soort hele dingen, dat het ongelukkigerwijs fout gaat. Dus ofschoon de rechter elke keer denkt van, dit is hem, is er elke keer die kans dat het misgaat. En die kans dat het misgaat, die wordt dus steeds groter naarmate je meer veroordelingen hebt.
Ja,
en dat
dus
betekent
alle dingen die we zeg maar, die overeenkomen tussen verschillende mensen die een misdaad gepleegd zouden kunnen hebben, dat kan ook op toeval berusten.
Precies. En die toevalsfactor, die wordt verwaarloosd. Want wordt elke keer namelijk voel je heel zeker. Want ik denk, ja, bijna zeker. Dat is ook zo. Elke keer voel je bijna zeker. Maar op de grote aantallen gaat er dus geheid mis. Nou, dat is één factor. Er is een andere factor. Dat heeft gewoon te maken met dat belastend materiaal vinden we zwaarder wegen dan ontlastend materiaal. Dat is niet, wat, dat is niet een soort verstandig iets. Maar als u een lelijk verhaal hoort over iemand en daarna hoort u het ontlastend verhaal dat het niet zo is, dan blijft toch dat belastende verhaal van hangen. Zo van, ja, wat vuur is dus rook, dat zou toch best eens kunnen. Ja,
dat weegt dan altijd zwaarder. Dus bijvoorbeeld dat wij met Lucia de B., die we nu gewoon Lucia de Berk mogen noemen,
ja,
we hoorden
precies,
allemaal,
ja.
Zij heeft deze misdaden gepleegd, dus we dachten eigenlijk allemaal, ja, zij heeft het gedaan.
Precies, en precies. Dus ook al zegt iemand anders dat het niet zo is, dat weegt dan niet meer. Nou, als je dus één keer zo iemand, als dat het principe is, en je wordt dus onschuldig, word je verdachte, dan is het belastend materiaal wat de politie heeft, dat weegt veel sterker dan al die ontlastende dingen die jij gaat zeggen. Zo, nou nee, ik ben echt onschuldig. En nou ja, dan zegt de politie van, ja, dat verhaal kennen we. Dat vertellen ze hier allemaal.
Om dat dus, geloofd te worden is lastig. Daarna.
Is heel lastig. En daarna loopt het dus gewoon door. Dus zit je één keer in de fuik, dan gaat het geheid mis. En nou, dat zijn dus redenen die niet te maken hebben met slechtheid van de politie, maar gewoon met het verschijnsel dat als iets belastend is, ervaren we het gewoon als belangrijker dan ontlastend. Nou, de politie die is op zoek naar misdadigers om ons als samenleving te redden. En als we dus iemand hebben, dan zijn ze heel blij. Nou, dan gaat het dus mis. Dus in een aantal gevallen, als ze het onschuldig hebben. Dus dat is een andere factor. Hè, dus, en er is natuurlijk ook een simpel bedrog. Hè, dus er is ook in de factor, in die gerechtelijke dwalingen die ik heb bestudeerd, daar komt in 50% van de gevallen worden gewoon keihard gelogen door de politie en het Openbaar Ministerie, ja, en de deskundigen. Dus
en
dat is een andere factor.
Oké, dat is weer een heel. Ja, als we daarop ingaan, dan zijn we morgen misschien nog bezig. Maar u wordt nu als expert gezien op het gebied van, nou ja, u heeft Lucia de B. mede geholpen om vrij te krijgen,
ja,
andere mensen ook. En u krijgt,
ja,
sindsdien veel brieven van gevangenen die, als het ware, smeken om uw hulp. Hoe komt,
ja,
u erachter of iemand schuldig of onschuldig is? Hoe beslist u wie u wilt,
ja,
wie u gaat helpen?
Ja, ja. Nou, kijk, in de meeste gevallen is het simpel zo dat ik zit hartstikke vol. Dus als er weer een verschrikkelijke zielige brief komt, dan schrijf ik onderzoek ik dat niet helemaal en ga ik af op de zieligheid en zeg van, nou, sorry, ik kan niks aan doen. Maar in de gevallen dat ik denk van, ik heb wat tijd en ik ga wat doen, dan ga ik eerst de plaats ga ik naar de advocaat toe en zeg ik van, moet luisteren, hier is iemand die belt en hoe zit dat? Nou, dan heb je heel vaak, want dan heb je wel eens van, ja, die man moet je niet geloven, die is langzamerhand zelf, heeft eerst bekend en nu achteraf denkt hij dat dit niet heeft gedaan. Nou, dan weet je gewoon, dat klopt niet. Maar wat opvallend is, dat in sommige gevallen is de advocaat, die officieel altijd neutraal blijft, hè, die is echt overtuigd van de onschuld. En dan zeggen ze van, Ton, ja, ik hou mij altijd op de vlakte, maar in dit geval kan ik het niet helpen om echt te geloven. Nou, tegen die tijd gaan er vlaggen bij mij wapperen. En dan zeg ik, nou, laat me maar eens zien, wat zijn de argumenten, waar is het stuk van het dossier? En dan studeer ik een tijdje en dan denk ik van, ja, hier zit wel wat in. Dus, maar dan kan het nog zo zijn dat ik na een maand zeg van, ja, volgens mij klopt het niet.
Wellicht toch niet. Maar u gaat er dus hiervan uit dat advocaten in die zin neutraal zijn. Maar u noemde net dat de politie niet, ja, altijd neutraal is.
Ja, precies.
Kunt u daar nog iets meer over noemen?
Ja.
Dat is toch een vrij schokkend feit.
Over de politie bedoelt u? Ja, nou,
dat zij eigenlijk blij zijn,
ja,
dat ze dan
dat
iemand hebben.
Ja, maar, maar dan, dat heeft dus te maken. Kijk, er zijn natuurlijk ook schurken bij de politie, hè? Maar ik geef zelf college aan de politieacademie. En wat ik aantref zijn hardwerkende, integere mensen. Dus hoe komt het toch dat ze dat soort fouten maken? Nou, dat heeft te maken met, dat zal ik maar zeggen, wat ik noem cognitieve instincten. Dus bijvoorbeeld, wat ik nu net noemde, belastend materiaal weegt gewoon zwaarder dan ontlastend voor elk mens. Dus ook voor de politie. Dus als de politie dat zich niet heel scherp bewust is, dat er nou meespeelt, gaan ze geheel te goede trouw achter hun eigen brein aan. Het brein zegt, oh, daar is wat, daar is wat. En wanneer je niet beseft dat een bevooroordeeld brein is dat je voert, dan ga je dus de mist in. En een van de problemen of een van de dingen die we zouden kunnen doen om dit soort fouten te reduceren, want we zullen het nooit kunnen weghalen, is een groter bewustzijn bijbrengen bij de politie en ook bij het Openbaar Ministerie, want dat zijn de fouten veel nog
en daar, nou ja, daar hebben we nu dan in ieder geval uw nieuwe boek voor. Ik ga u bedanken voor uw toelichting, want wij zitten toch helaas ook met een tijdslimiet, terwijl we er nog lang over door zouden kunnen praten. Voor nu bedankt voor uw toelichting. Tom Derksen, het spijt mij enorm. Mijn blaadje was verdwenen. Ja. Dank u wel.
Ja, goed. En het boek is als onschuldig vast en u kunt het allemaal kopen. Ja, goed. Ja,
nee, zeker.
Dank u. Ja, dag.
Dank u wel.